Goedemorgen gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u gekomen bent. En ook welkom aan een thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijken of luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Hovenstad de Jong uit Baard. Organist is Johan van Eerde en lector is Martijn Buining. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor Kerk in Actie, duurzame landbouw in Kameroen. En de tweede collecte is voor de kerk. En thuis kunt u geven met de gift-app. De bloemen die in de hal op de tafel staan, die gaan vanmorgen naar Saskia Durieux, Sperwer 6. Wie van u zou de bloemen na de dienst bij haar willen brengen? Dankjewel. In de hal ligt de nieuwe samenbinding voor u klaar. En wilt u deze weer meenemen en zo mogelijk ook voor de mensen die bij u in de buurt wonen? Volgende week zondag, 23 maart, hebben we bloemendienst. En het zou mooi zijn als we die zondag weer veel gemeenteleden blij kunnen maken met een bloemetje. We vragen u daarom om bloemen te brengen die dan zondag na de dienst kunnen worden bezorgd. U kunt die bloemen brengen op zaterdagmiddag 22 maart tussen 3 en 5 hier in de kerk. En ook kunt u dan namen, adressen en telefoonnummers doorgeven van mensen die volgens u een bloemetje moeten krijgen. De voorganger volgende week is dominee Kramer uit Emmeloord. En we hopen op een mooie en bloemrijke dienst. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 25 vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
In een moment van stilte willen wij ons openstellen voor God en elkaar aan Hem opdragen. En ook nu belijden wij: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons begint. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu op deze tweede zondag van de 40 dagen, zondag Remeniskere, gedenkheer, zingen uit Psalm 25, het derde vers, over Gods barmhartigheden die Hij gedenkt. Wij willen samen bidden voor de nood in de wereld, voor de nood in het leven van een ieder. Hierna willen wij zingen lied 213, de versen 1, 2 en 3. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, hoe waar is het dat u ons voert door de nacht naar uw eeuwig licht. Die nacht is vaak lijden, Heer, of diep verdriet dat mensen ons hebben aangedaan. Maar Vader, het is ook de nacht van de zonde, van u verloochenen, van slapen in plaats van strijden en waken. Het is ook de nacht waarin mensen zullen sterven door handen van anderen op slagvelden hier in deze wereld. Heer Jezus, u die sommige van uw vrienden hebt meegenomen naar de berg van de verheerlijking, wilt u ons zo nu en dan meenemen op die hoogte waar wij met u kunnen zijn? U weet het, Heer, ons geloofsleven is net een accu. Als er niets gebeurt, als wij niet worden opgeladen, zo nu en dan, is er geen licht en geen kracht. U alleen kunt ons laden, Heer, met kracht van omhoog. Daarom bidden wij u, voer ons tot u omhoog, die tot ons u nederboog. En zeg het ons, Heer, dat onze plaats toch beneden is, tussen de mensen, daar waar verleiding loert, waar ziekte en dood heersen. Daar was uw plaats, Heer, daar is ook onze plaats. Geef ons bergervaringen, dan kunnen wij in de vlakte over veel kleins heen kijken en het steeds beter weten, het gaat om u. Om u alleen. Amen. Wij willen nu bidden voor de kinderen ons gaan verlaten en voor wij de schriften openen om Gods nabijheid. Heer, wij zouden u zo graag willen zien, even maar, zodat wij het nooit meer vergeten. Maar dat kon Mozes niet, wij ook niet. Soms zien we even iets van uw licht, als er over u verteld wordt, als wij elkaar verhalen vertellen en zo aan u herinnerd worden. Laat het vanmorgen licht worden voor ons. God, wij bidden u dat de rustpunten op onze weg ons er niet toe verleiden voortijdig pas op de plaats te maken. God, u hebt ons gezegd te luisteren naar uw geliefde Zoon. Wij bidden u, laat ons leven van uw woord en verlicht de ogen van ons geloof. God, open onze ogen om te zien wat ons tot vrede strekt. Open ons hart voor het woord van uw Zoon. Heer onze God, uw geest was op uw Zoon, zo kon hij Messias zijn. Wij bidden u, zend ook uw geest, zo kunnen wij leerlingen van Jezus Messias zijn. Heer, wij bidden op dit moment ook voor hen die hier niet bij ons kunnen zijn, door ziekte, door ouderdom of om welke reden dan ook. En Heer, wij bidden voor de kinderen van de kinderkerk, zij die ons zo meteen gaan verlaten. Heer, dat zij u mogen leren kennen, vertrouwen als hun hemelse Vader. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Wij gaan het kinderlied zingen en dat is Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u dat ik groeien mag. En nu mag Job het lichtje gaan halen. Jullie nemen het licht mee en we horen vandaag over licht. Ja? Aan de grote kaas. En als Job gaat, dan volgt de rest. Een goede dienst met elkaar en tot ziens. Ja. En Martijn leest met ons de schriften.
De eerste schriftlezing is uit Exodus 34, vers 27 tot en met 35. De Heer zei tegen Mozes: stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond. 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Heer, zonder te eten of te drinken. En de Heer schreef de tekst van het verbond, de 10 geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinaï af met de platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfde zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hen op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. We zingen nu lied 540, vers 1, 3, 5 en 6. De tweede schriftlezing is uit Lucas 9, vers 28 tot en met 36. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij, Jezus, met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte. Toen de wolk hen omhulde, werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. We zingen nu lied 545.
Na de preek willen wij zingen lied 653, de versen 1, 4 en 7. Zien, soms even, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Onderweg naar Pasen wordt onze blik gegund op wie Jezus is. We worden uitgetild boven wat normaal gesproken wij zien. Niet om aan het lijden te ontkomen, maar om te zien waar het naartoe gaat. De plaats van onze schriftlezing in het geheel van het evangelie is bepalend voor de betekenis van deze geschiedenis. Hieraan voorafgaand heeft Petrus uitgesproken wie Jezus is. Daarna kondigt Jezus zijn lijden en opstanding aan. Petrus gaat daar tegenin. Jezus reageert met die woorden: ga weg, achter mij, Satan. Dit hoogte- en dieptepunt hoort bij elkaar. De geschiedenis van vandaag is opnieuw een hoogtepunt, waarop een dieptepunt, de tweede lijdensaankondiging, volgt. Zo leert Lucas dat Jezus' hoogheid niet zonder zijn weg door de diepte gezien kan worden. Alleen de meest intieme leerlingen worden door Jezus meegenomen. Zij zullen getuigen zijn, maar begrijpen dit pas na de opstanding. Pas dan valt de betekenis te verstaan. Dat zij een berg opgaan, betekent dat er een ontmoeting plaats gaat vinden. We kijken mee door de ogen van de leerlingen. Op de tweede zondag van de 40 dagen tijd wordt vaak een preek gewijd aan de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Dat heb ik dus vanmorgen ook gedaan. En ook het rooster voor deze zondag geeft deze lezing aan. We horen hoe de heiland zijn discipelen voor de eerste keer met zijn naderend lijden en sterven confronteert. Eerst vertelt de evangelist ons van Petrus, die Jezus als de Christus belijdt. Daarna horen wij Jezus zeggen: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Verschrikkelijke woorden die de discipelen alle blijdschap ontnemen. En wanneer Petrus dus een heftig protest laat horen, omdat hij zich, zo mogen wij wel stellen, tot tolk van al die anderen, zoiets ontzettends niet kan indenken. Wie ter wereld kan zich voorstellen dat hun meester, die zich dag en nacht voor wie dan ook heeft ingezet, wiens leven één en al dienstbetoon is, een gewelddadige dood tegemoet zou gaan? En dat niet door het toedoen van mensen die zonder meer als slecht bekend staan. Nee, door de boze toeleg van eerbiedwaardige mensen, overpriesters, schriftgeleerden. En hoe kan God zoiets toelaten? God die naar het getuigenis van Jezus zelf nooit zal toelaten dat de gemeente door de poorten van het dodenrijk overmeesterd zou worden. Zou hij wel toestaan dat de Heer van de gemeente een eerloze dood aan een vloekhout moet sterven? Trouwens, als de meester moet ondergaan, hoe zullen dan zijn leerlingen nog op bescherming mogen hopen? De discipelen zijn sprakeloos van ontzetting. Maar de tijd gaat voort en 8 dagen na de wetenswaardigheden bij Caesarea Philippi vindt de verheerlijking op de berg plaats. Een gebeurtenis die met name op Petrus, de discipel van de Christusbelijdenis, zo geweldig veel indruk maakt dat hij pogingen in het werk gaat stellen om de bovenaardse vreugde vast te houden, hem en zijn beide medediscipelen ten deel gevallen. Hij wil dit vasthouden. Maar nu gaat gebeuren wat Mozes en Elia in hun werk bedoeld hebben. Jezus zal de wet gaan vervullen. Hij zal de gehoorzaamheid volbrengen die mensen steeds weer weigerden aan God te geven. Deze gehoorzaamheid zal worden volbracht in de weg van lijden en dood. De verschijning van Mozes en Elia is voor de Heere Jezus een bemoediging en een aansporing. In deze verschijning wordt over het komende lijden gesproken, maar tegelijk is er al hemelse glorie. De heerlijkheid waarin Mozes en Elia mochten delen is een voorproefje van de heerlijkheid die de Heere Jezus zal krijgen als loon op gehoorzaamheid aan de Vader. Voor een ogenblik is daar op die berg de hemel op aarde. Het is paasglorie, het is blinkend wit en dat blinkend wit herinnert aan de heerlijkheid van de hemel. En dit alles nog voor Gethsemane en Golgotha hebben plaatsgevonden. Dit wil Petrus vasthouden. Maar de Heere God maakt het echter onmogelijk om dit moment vast te houden. Dat vasthouden zou neerkomen op hetzelfde als wat Petrus eerder gedaan heeft. Hij wil de Heere Jezus van het lijden afhouden. Maar Jezus moet die lijdensweg volbrengen. Ook hier is Petrus een sta in de weg. Het lijkt erop dat Petrus het nog niet begrijpt. Het lijden van Jezus ziet hij niet zitten. De heerlijkheid van het ogenblik wil hij vasthouden. En hij meent het toch zo geweldig goed. Hij is blakend van activiteit. Hij wil zich best inzetten voor het koninkrijk van God. Hij wil meebouwen met de Heere God. Hij is erop uit dat God en mens zullen samenwonen. En dat lijkt heel mooi. En velen kunnen best een voorbeeld nemen aan de betrokkenheid, de liefde die uit dit alles spreekt. Want zal hiervan geen sprake moeten zijn wanneer je belijdenis van je geloof hebt afgelegd of zult afleggen? Er alles voor willen doen voor de Heere God en Jezus. Maar hebt u er erg in dat Jezus niet zo enthousiast is? Bemerkt u dat hier het kruis wordt afgewezen of in elk geval naar de achtergrond geschoven om plaats te maken voor menselijke activiteit? Dat komen wij vandaag aan de dag heel veel tegen, hoe sympathiek ook, maar het is een bouwen op eigen kracht. Vandaar de noodzaak van steeds opnieuw lijdenspredikering. Als het in de christelijke kerk niet om Jezus gaat, kan de kerk wel gesloten worden. En nu die belijdenis, die stem uit de hemel. Over hem gaat het, over Jezus. Wanneer wij deze geschiedenis op de voet volgen, dan gaat het in drie fasen. Drie etappes. Eerst is er de stem van Jezus die nodig naar de berg. Jezus neemt zijn discipelen mee naar de berg. Hij neemt het initiatief en de discipelen worden door hem genoemd. Op dezelfde wijze worden wij in de kerkdienst onder de preek meegenomen naar de berg van Gods gemeenschap. Jezus ging om te bidden, staat erbij. Dat is met God zijn. En daartoe gaat hij naar de berg. En merkwaardig is op te merken dat in de Bijbel het heil van God zoveel over bergen gaat. We hebben gehoord van Mozes die van de berg afkwam. Maar mensen in onze tijd hebben moeite met deze geschiedenis. Dit staat haaks op de belevenwereld van de mens van vandaag. Want velen hebben in onze tijd met God afgerekend. Zeker met een God in de hemel. Als er nog met God wordt gerekend, dan aan de ene kant met God met een kleine letter. God onze bondgenoot. Aan de andere kant met God, de God van onze ervaring, ons eigen innerlijk. Maar in de Bijbel gaat het toch echt om de God van de openbaring. God openbaart zich op de berg. Want ten tweede, de stem openbaart. Op de berg gebeurt wat. In het gedeelte voor onze tekstgeschiedenis verhaalt Lucas de belijdenis. Eerst zeggen de mensen wie Jezus is. Dan zeggen de discipelen wie Jezus is. En nu zegt God wie Jezus is. Deze is mijn zoon. Die zijn uitgang gaat volbrengen om zo verzoening te volvoeren. Jezus staat daar, geflankeerd door Mozes en Elia, als twee paranimfen bij zijn promotie. En nu is er wel wat te zien, maar het is zo voorbij. Mozes verdwijnt weer en Elia. En straks is zelfs de hemelse glans weg. Er blijft alleen over, hoort hem. Luther heeft gezegd, Jezus heeft op aarde niets achtergelaten dan zijn woord alleen. Daar mag en moet u het mee doen. Toen die stem klonk, bevond Jezus zich alleen. Jezus alleen. Wat zou u misschien graag zo een stem uit de hemel horen? Dan had je het onbetwistbare bewijs dat God er is, dat Hij spreekt. Dan zou je zijn bestaan niet meer kunnen ontkennen. Die stem is er geweest. Drie getuigen hebben haar gehoord. Deze stem heeft op Petrus een diepe indruk gemaakt. In 2 Petrus herinnert hij zich deze ervaring. Leest u het thuis maar eens na. De stem uit de hemel heeft geklonken en gewezen op de Heere Jezus. Wat God wil zeggen is in hem vastgelegd. De stem uit de hemel heeft geklonken in een vacuüm op aarde, namelijk op het moment dat Jezus en Mozes en Elia aan het oog van de discipelen waren onttrokken. En Petrus was zeer onder de indruk van deze verschijning, dat hij 3 tenten wilde opslaan. En toen hij dat voorstel had gedaan, overschaduwde een lichtende wolk Mozes, Elia en Jezus. En op dat moment klonk deze stem: Mozes en Elia, gezien in het gezelschap van de Heere Jezus, zij vertegenwoordigen wet en profeten. De inhoud van hun topgesprek is de lijdensweg van Jezus te Jeruzalem. En nu gaat gebeuren wat Mozes en Elia in hun werk bedoeld hebben. Jezus gaat de wet vervullen. Hij zal de gehoorzaamheid volbrengen die mensen steeds weer weigeren aan God te geven. En deze gehoorzaamheid zal worden volbracht in de weg van lijden en dood. Hun verschijning is voor de Heere Jezus een bemoediging, een aansporing, en voor een ogenblik is de hemel op aarde. Paasglorie. En dit wil Petrus vasthouden. Intuïtief voelt hij: hier gebeurt iets geweldigs. De Heere God maakt het onmogelijk dit moment vast te houden. Dat vasthouden zou neerkomen om Jezus van zijn lijdensweg af te houden. En dan onttrekt God zelf, Jezus, Mozes en Elia, aan de ogen van de discipelen. God maakt een eind aan de ontmoeting. Dat is zijn antwoord op het voorstel van Petrus. Maar daarbij blijft het niet. Petrus krijgt op zijn voorstel een antwoord uit de hemel. En dat luidt echter heel anders dan hij had verwacht. Petrus heeft Jezus van de lijdensweg willen afhouden, en de Vader wijst zijn Zoon de lijdensweg aan, de Exodus, de uitgang te Jeruzalem. De Zoon zal deze volbrengen. En opvallend dat aan dat citaat uit Jesaja nog enkele woorden worden toegevoegd. Gods stem uit de hemel voegt de woorden "hoort naar hem" toe aan de messiaanse profetie. En daarmee worden de discipelen en na hen de kerk van alle eeuwen en plaatsen aan het woord van de Heere Jezus gehouden. Hoort naar hem. Dat wordt in de tegenwoordige tijd gezegd. Het gaat erom dat u zijn woord met uw hart ontvangt, zodat hij kan binnenkomen. En dan in de derde plaats, de stem voert van de berg. Want tenslotte voert Jezus zijn discipelen weer van de berg af. Zij komen aan de voet in het dal, in het gewone leven van elke dag, in die bezeten wereld, dat bezet gebied door de Satan, waar zonde en dood hun krachten tonen. Moeite en verdriet, zegt Mozes in Psalm 90. Het lijden van de tegenwoordige tijd, noemt Paulus het. En hoe kun je nu leven aan de voet van de berg? Wel, je kunt alleen getroost leven en zalig sterven met Jezus, want Jezus die zijn discipelen meenam naar de berg, neemt ze ook mee van de berg. Met bergervaringen mag je het doen. Boven op de berg denkt niemand meer, misschien. Boven op de berg kun je alles overzien. Mozes ging de berg op. Wat heeft hij daar gezien? Vrijheid kent ook regels. Toen werden het er 10. Toen Elia vluchtte, dacht hij, waar moet ik heen? Bij de Horeb, waar weet hij, ik ben niet alleen. Jezus klimt de berg op. Hoe zal het verder gaan? Mozes en Elia komen bij hem staan. Hij die wil bevrijden van angst en slavernij, moet daarvoor zelf lijden. Daarom zien soms even. Amen. Wij willen samen danken en bidden. Wij danken u, Heer, voor het leven, voor alles wat de schepping schenkt. Ga ons voor al onze dagen van het leven. Heer onze God, op de berg hebt u Jezus laten zien, sprekend met Mozes en Elia. Leer ons luisteren naar zijn woord. Laat ons hem mogen zien, opdat wij nieuwe mensen zullen zijn. Heer, we blijven volhouden dat wij uw kinderen willen zijn, ook al lukt het soms van geen kant. Wil ons helpen om met u mee te blijven gaan op uw weg, die weg die uitloopt op Pasen. Wij groeten u, koning van de Joden. Wij begroeten uw koningschap, dat één ogenblik geschitterd heeft voor onze ogen als het licht van de zon. Maar die zon werd verduisterd op de berg van uw dood. Wij begroeten uw koningschap ook in deze gedaante, zo machteloos, zo ongekroond. Wij begroeten als ons heil al wat niet meetelt. Maar kom onze traagheid te hulp, die altijd anders wil. Wij eren liever wat reeds gekroond is. Wij bukken liever voor wat reeds belangrijk is. Wij praten liever mee met wat reeds gemompeld wordt. Daarom bidden wij om uw ontferming. Wij bidden u om evangelisch gezag, ook in ons land, waarin ontferming uitgaat naar de zwaksten, de vergetenen, naar wie onder de voet worden gelopen. Wij bidden u voor onze eigen gemeente, dus voor onszelf, omdat wij vaak zoveel niet doen wat u van ons vraagt. Heer, hoe denken wij en danken wij u dat er bergen zijn? Wij willen nu in stilte onze persoonlijke nood, onze pijn, ons verdriet, maar ook onze vreugde aan u vertellen. Heer, hoor, maar bovenal verhoor ons in de naam van uw Zoon. Amen. We gaan nu over tot de inzameling van uw gaven en ons slotlied is lied 556, de versen 1, 4 en 5. En nu mogen wij weer van hier gaan, dragende Gods zegen, om zelf een zegen te zijn waar wij leven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve vrede.
Thank you.